dit is de situatie. Kunnen we misschien niet meer oplossen. Ga maar iets anders verzinnen. Je hebt nog 10 minuten en dan gaan we live.
Het zijn 3 draaiboeken. Een radiodraaiboek, een tv-videodraaiboek en een podiumdraaiboek. Ja. En dat moet ergens heel erg samen dansen. En er zijn 2 dingen, die, 1 les die we hebben geleerd en iets wat we hebben toegevoegd.
Tijdens 3FM Serious Request staat niet alleen een stad, maar eigenlijk heel Nederland een week op zijn kop. Het event draait 24 uur per dag door en bereikt via radio, tv, livestream en socials bijna 9 miljoen mensen. Terwijl DJ's plaatjes draaien en acties geld opleveren, werkt achter de schermen een team aan een productie onder hoogspanning. Hoe organiseer je een event dat 24/7 doorgaat? Hoe behoud je na al die edities nog steeds de magie? En hoe hou je in deze tijd alles veilig? Zendermanager Menno de Boer en projectleider Boudewijn Boes nemen je mee in een organisatie vol deadlines, schakelen en content. Welkom bij Event Inspiration Talks, de brightest podcast voor event professionals. Powered by Eventbureau Events.nl. Events met een Z.
Boudewijn, Menno, tof dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank voor de uitnodiging.
Uiteraard.
Zo zijn koor. Ja. Zo werken we ook altijd in koor.
Nou, dat wordt een heel leuk gesprek hoor. Met jou te beginnen, Boudewijn. Het was de eerste keer dat jij dacht, wauw, wat maken wij een impact met Serious Request?
Dat is een goede vraag, want ik ben er sinds 2017 bij betrokken. Ik denk dat in Nijmegen 2023, dus toen heb ik ondertussen al best wel veel edities weer meegemaakt. Dat was wel een editie dat we de wind echt weer in de rug kregen. Dat we zoveel mooie verhalen en mensen naar dat plein trokken. Ook echt zeg maar de mensen die voor ons in actie kwamen. Dat was Bram, die ALS had. Ja, dat was wel een van die besefmomenten dat ik dacht, ja, dit is waarom we Serious Request maken. En dat is niet zo dat ik dat bij andere edities niet voelde. Maar daar was dat allemaal zoveel keer 10. Ja, dus dat is eentje die me gelijk bijstaat.
Mooi. En voor de enkele luisteraar die het wellicht niet kent of die even het geheugen opgefrist moet worden, kan je maar uitleggen, Menno, wat Serious Request precies is?
Serious Request is de nummer 2 goede doelenactie van Nederland. Waarbij wij 3FM een doel selecteren en met heel Nederland proberen een uitdaging op te lossen. Of in ieder geval een uitdaging aan te gaan om het doel te helpen.
Mooi. En wat maakt het dan zo krachtig dat jullie 9 miljoen mensen kunnen bereiken?
Ik denk doordat we daar de kracht van muziek heel erg goed inzetten. Dus muziek is natuurlijk de ultieme verbinder en ook iets wat emoties met elkaar resoneert. Ik denk dat Serious Request bestaat uit een aantal sneeuwballen die gedurende maanden dikker worden, groter worden en die begin december bij elkaar komen en op een gegeven moment dan in die laatste weken een soort lawine gaan vormen. En dat zijn die 9 miljoen mensen.
Ja, te gek. En die bereiken jullie op allerlei verschillende manieren, communicatief gezien ook.
Ja.
Wat is daar het geheime recept in tussen al die middelen?
Realiserende denk ik dat verschillende demografieën met verschillende mediumtypen bereikt worden. Dus NPO 1, wat we traditioneel gezien wat meer oudere kijkers heeft. In trouwens die periode is dat wat breder, maar over het algemeen zijn het kijkers van boven de 45 jaar. Maar bijvoorbeeld een social room, wat nu onderdeel is van Serious Request, waar influencers interacteren met Serious Request. Dus daar ook weer een hele nieuwe groep mensen bereiken op hun eigen manier. En die eigen taal, die eigen manier, zorgt ervoor dat het resoneert. Maar de ingrediënten blijven hetzelfde. Het glazen huis, waar de DJ's in zitten, al die dagen om muziek te draaien voor geld, dat is gewoon de basismotor met iedereen in actie komt.
Gaaf. Boudewijn, neem maar eens mee in een jaar. Hoe historisch bereid je dat voor?
Het is het hele jaar door zijn we ermee bezig. En als je het echt heel erg plat zou moeten slaan, we zijn qua gaststeden werken vaak een jaar vooruit. En dat betekent niet dat we begin dit jaar al weten waar we volgend jaar zitten. Maar dan zijn die gesprekken natuurlijk wel gaande. Is ook vanwege politieke factoren, anders red je dat gewoon niet. Maar begin van het jaar zijn we ook al bezig met het kiezen van het goede doel. Daar hebben we best wel een uitgebreid pitchproces voor. Maar dat vinden we ook echt heel belangrijk. Omdat we uiteindelijk die mensen van het doel ook even goed diep in de ogen willen kijken. Van voelen we hetzelfde, willen we hetzelfde, bedoelen we hetzelfde. En dat kost gewoon heel veel tijd. En parallel daaraan zijn we ook al bezig met, en dat begint eigenlijk wel in maart, april al, dat we met de eerste plattegronden aan de slag gaan. En de schetsen en de tekeningen waarmee we ook met de gemeente in gesprek gaan. Van joh, zou dit een opstelling kunnen zijn waarmee we uit de voeten kunnen op het plein. Dus denk aan waar komt het glazen huis te staan, waar komt het podium te staan. En weer parallel daaraan zijn er ook al teams bezig om alle communicatie voor te bereiden in die stad. Want in juni dit jaar maakten we dan bekend dat we naar Den Bosch gingen. Dan wil je eigenlijk meteen al die scholen die daar zitten attenderen van joh, dit komt eraan. Je hebt nu zomervakantie, maar na de zomervakantie dan bellen we je nog weer even op en vraag dan zo'n gastles aan. En vanaf september merk je, zeker intern ook, dat dan bij iedereen zo'n knop omgaat. Oké, het is alweer bijna kerst. Althans, zo voelt dat voor ons. Ik heb het gevoel dat het al bijna kerst is. En dan gaan we, en dan wordt alles echt concreet. Dus dan hebben we een podium in huis, maar hoe gaat het er dan uitzien? En dan gaan we bouwplannen maken. En nou ja, als je december hebt gehad, dan gaan we evalueren. En dan zitten we letterlijk ook alweer in het pitchproces. Dus het gaat gewoon constant door.
Hoe komt de keuze van de stad tot stand?
Er zijn heel veel factoren die daar invloed op hebben. Wat we vinden het belangrijk als publieke omroep om voor iedereen te zijn. Dus we kijken sowieso van hey, waar ze hebben de afgelopen jaren gezeten. Je zou kunnen denken, we gaan gelijk in de hoofdstad zitten of in Utrecht. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk om naar de regio toe te gaan. Maar dat is maar puur het geografische aspect. Wat wij heel erg belangrijk vinden is ook de samenwerking met de gemeente. De gesprekken die wij daarmee voeren, dat zijn er echt veel. We zien het ook niet echt als alleen maar een plek waar we zijn. Het is een team waarmee we samenwerken. Wat we nodig hebben om tot dit resultaat te kunnen komen. We moeten verschrikkelijk veel met elkaar regelen, met elkaar willen. Gedeelde ambities hebben. Hetzelfde taal spreken. Op een hele flexibele manier samenwerken. Dus dat speelt een rol. Ja. Maar ook, kunnen we een locatie vinden waarbij de veiligheidsmaatregelen goed kunnen treffen? Kunnen we een locatie vinden die goed bereikbaar is? Kunnen we een locatie vinden die mooier uitziet in beeld, wat natuurlijk ook meespeelt? Dus er zijn best wel wat factoren. Maar die samenwerking, die hebben wij eigenlijk afgelopen jaren heel belangrijk gemaakt in de gesprekken.
En als je dan alleen puur op eventgebied kijkt, wat heb je facilitair nodig of op welke zaken?
Nou ja, we hebben natuurlijk een soort lijst met randvoorwaarden. Dat hebben we gewoon nodig. Denk aan vierkante meters, maar ook aansluiting op stroom en glasvezel, riolering, water. Nou, dat soort zaken hebben we nodig. Daar gaan we ook over in gesprek. Maar we kijken ook al echt naar wat zijn de aanrijroutes. Hoe kunnen mensen zich in zo'n stad bewegen qua voetgangers en fietsen en autoverkeer. Daar kijk je naar. Maar we zijn ook, en dat is altijd de lastige, de werkplekken. Ze hebben zomaar 80 tot 100 werkplekken nodig in die week, nog buiten het backstage gebied om. Nou, heel vaak komen we dan gelukkig in een stadhuis en een stadskantoor. En die periode leent zich er ook goed voor, want veel ambtenaren zijn vrij. precies. In die periode.
Dat is echt heel prettig is dat.
Dat scheelt wel echt. Samen met de stad kijken we ook echt van oké, waar kunnen jullie in voorzien? Waar moeten we zelf in voorzien? En dat leggen we dan ook wel echt op de weegschaal.
Ja. En als het gaat over het goede doel, hoe leg je dat op de weegschaal?
Nou, dat is ook een complex proces eigenlijk wel. Want daar speelt mee welke thema's leven er in de maatschappij, natuurlijk. Welke thema's leven er bij de DJ's. De DJ's van 3FM zijn de schakel tussen het land en het doel. Dus moeten dit ook voelen. Dus daar besteden we ook tijd aan. Dat gaat eigenlijk in een soort trechtermodel. Dus we beginnen met een aantal thema's. Sowieso zit er een selectiefilter op keurmerken. Een aantal voorwaarden waar een goed doel aan moet voldoen. Niet iedere organisatie is daar klaar voor. Sommige organisaties zijn bijvoorbeeld niet gewend om bepaalde campagnes te draaien. En we maken eigenlijk één grote campagne met elkaar. Dus daar moet een bepaalde ervaring in zitten. Wil je dat soepel kunnen doen? Ja. Is een organisatie in staat op te schalen op het juiste moment, op de juiste capaciteiten? Ja, en uiteindelijk is het allerbelangrijkste, vind ik, storytelling. Ja. We moeten vertellen van verhalen.
De meest gegeven feedback. Hè, ze op een gegeven moment dienen ze natuurlijk ook een soort inhoudelijk plan in. Van waar willen we het dan over hebben met elkaar? En eigenlijk is de feedback die we het meest geven, waarom nu? Kun je ze concreet maken? Waarom moet het in 2025 en kan het niet volgend jaar? Wat is de urgentie?
Als wij zoveel mensen in beweging moeten krijgen, moeten we gewoon in een paar zinnen kunnen zeggen, dit is de reden om nu in actie te komen. Van die bank af, vraag een plaat aan, doe iets. Ja, daar heb je gewoon hele zuivere motivatie voor nodig.
Wat is dit jaar de reden dat we van de bank af moeten?
Dat is een hele goede vraag. Nou, er zijn gewoon 20.000 kinderen met een spierziekte, waarvan een aantal absoluut nog geen behandeling hebben. En er zitten een aantal doorbraken onderhuids in de medische wereld die echt een aanjaag verdienen. En daar moeten we voor in actie komen.
Nou helder, dat iedereen dat nu alvast weet.
Ja. Ja.
Is er vanuit eventperspectief nog een reden om een doel wel of niet te kiezen? Gewoon puur praktisch gezien?
Nou, je kijkt wel, wat men eigenlijk zei, wat is de slagkracht van zo'n organisatie? Waarin kunnen ze ons bijstaan? Hè? Dus zeker voor onze wervende expertise, daar hebben we hen ook heel erg bij nodig. Maar je kijkt ook wel, wie is hun warme achterban? Wie is hun netwerk? Kunnen wij daar nog gebruik van maken? Nou, zeker bij Spieren voor Spieren. Die hebben een gigantisch groot netwerk van heel veel topsporters, maar echt nog wel veel breder dan dat. En toevallig ook heel veel in Den Bosch. Dat is een toevalstreffer, moet ik zeggen.
Dat wisten we niet van tevoren. Zijn we achtergekomen?
Okay. Dus daar kijken we wel naar. Maar dat is niet iets wat heel zwaar weegt in die keuze. Want uiteindelijk ligt die event-expertise bij ons en ook bij de partners als Backbone die voor ons de productie doet.
Ik wil straks veel meer weten over hoe het gaat in de productie, de uitvoer, de evaluatie. Maar ik heb eerst een andere vraag vanuit de Gen Z'er. Iris Faber, student Event Management aan de Hogeschool in Utrecht. Die wil graag iets van jullie weten.
Veel acties draaien om goede doelen. Maar Gen Z wil vooral echte impact zien. Hoe zorgen jullie dat Serious Request niet voelt als weer zo'n inzamelingsactie, was iets wat mensen echt raakt?
Er zijn twee dingen. Eén les die we hebben geleerd en iets wat we hebben toegevoegd. De les die we hebben geleerd is in coronatijd geweest. Toen we eigenlijk geen publiek hadden bij het Glazen Huis. Toen was het Glazen Huis wel net weer terug van een tijdje weg geweest. En toen kreeg een van de DJ's corona en mochten we dus geen artiesten in de studio hebben. En noodgedwongen hebben we toen een heel klein podiumpje gebouwd. Ja, en toen mochten er op een gegeven moment wel weer mensen bij. Dit podium, dat zorgt voor een soort van muzikale tempel. Wat we nodig hebben om samen te komen en het succes van de actie te vieren. Maar ook de energie te pakken eigenlijk. En dat podium, daar hebben we ook, dat is ook waar we eigenlijk het meest discussie over hebben. Of nee, een goede manier van het woord. Is belangrijk een ondersteunend element aan het Glazen Huis. Omdat het letterlijk het vieren, de emotie versterkt. Dus ik denk dat ermee te maken heeft. En het tweede wat ik wilde zeggen is, ik noemde het al een beetje in een van mijn eerdere antwoorden, de social room. Want Gen Z is echt een online generatie. We hopen die met 3FM te bereiken, maar we kunnen natuurlijk nooit iedere Gen Z'er bereiken met één radiozender. Nee. Dus het is voor ons heel belangrijk dat we buiten de bubbel komen. We willen zelf ook als 3FM bubbels doorprikken. Maar met deze actie proberen we het ook echt te doen door influencers uit te dagen van, kom naar de social room. Dat is een soort klein glazen huisje. Ook ondersteunend aan de actie. En die helpen dus eigenlijk het bereik gigantisch te vergroten op makkelijke manier.
Goed. Ja. Mooie innovaties. Ander onderwerp wat voor Gen Z is, voor iedereen, maar met name Gen Z is belangrijk, is duurzaamheid, inclusiviteit. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, duurzaamheid is natuurlijk sowieso een belangrijk thema. Dus we kijken ook wel naar stroomverbruik, groene stroom. We proberen zo min mogelijk met diesel ook te werken. Het is natuurlijk wel een live event met live radio en soms ook live televisie. Dus we moeten wel natuurlijk noodsystemen hebben voor het onwaarschijnlijke geval dat iets uitvalt. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. En bijvoorbeeld in Den Bosch is ook een zero-emissiezone. Dus daar moeten we ook weer rekening houden met alle vervoersmiddelen die de stad inkomen. En als je het hebt over inclusiviteit, dat is ook echt een belangrijke voor ons. En dat hebben we, de editie met Stichting ALS in 2023 was voor mij een realisatie. En daar moeten we veel meer mee doen. En want er kwamen ook veel mensen in rolstoelen of met andere soorten beperkingen. Dus in 2024 hebben we daar echt mooie stappen mee gezet vorig jaar. Dus we hebben gezorgd dat er een toegankelijkheidsdek is, maar ook plekken, wc's waar ze terecht kunnen, plekken waar ze eventjes zich terug kunnen trekken. We hebben ook vorig jaar een deaf performer toegevoegd aan het podium. Dus dat is iemand die zelf ook doof is, maar die ook kan tolken op zijn of haar manier. Dat was wel een experiment, want we wisten niet zo goed van, ja, zijn dat dan mensen die normaal gesproken naar Serious Request zouden komen? Toen hebben we echt hele goede reacties gehad vanuit de community. Die tolken vertelden ons ook, ze zijn uit Groningen gekomen, uit het zuiden van het land. En toen dachten we, oké, dit moeten we ook niet meer loslaten. Dus dit jaar zijn we weer in gesprek. En waarschijnlijk gaat het lukken om alle optredens nu een deaf performer te hebben. Dus ja, we zijn er wel heel erg mee bezig. En ook de doelen die we de afgelopen jaren hebben gekozen, dwingen ons ook om heel inclusief te denken. Want die kinderen die dit jaar ook langs zullen komen, die hebben natuurlijk ook te maken met verschillende soorten beperkingen. Dus ook het huis moet toegankelijk zijn. In het ALS-jaar kon er zelfs iemand met een compleet ziekenhuisbed in. En dat zijn wel dingen waar we nu over na moeten denken.
Goed bezig. Daar maak je mooie impact mee. Tegelijkertijd, de hele actie geeft veel impact, ook in de stad. Wat zijn de stakeholders waar jullie rekening mee moeten houden?
Vanuit de vergunning is het inderdaad de veiligheidsregio natuurlijk. En in samenwerking met de gemeente. Maar je hebt ook de lokale horeca. In dit jaar zitten er vrij veel aan de markt ook. Dus aan het plein waar we staan. Je hebt natuurlijk de retail. Je hebt bewoners waar je rekening mee moet houden.
Heel belangrijk. Daar gaan we heel vroeg mee in gesprek.
Ja, we hebben daar echt wel een strategie voor die gelukkig goed werkt. Omdat we moeten het samen doen. En zo zien we het ook echt. Dus wij hebben helemaal niet het idee. Wij komen daar even onze show draaien. Wij pleuren die productie daar neer. En dan gaan we weer weg. Want we zien die mensen toch nooit meer terug. Zou je ook kunnen denken, maar dat doen we absoluut niet. Dus in juni, de dag dat het aangekondigd wordt, is ook al meteen het eerste moment dat die horecaondernemers, de retailers en de bewoners al een brief van mij krijgen waarin ik gewoon uitleg wie ik ben, wat we komen doen. En ook van, joh, wat kun je de komende maanden van ons verwachten qua informatievoorziening? Wat bijvoorbeeld de horeca. die zitten al dan niet op ons evenemententerrein. Daar moet je natuurlijk wel over in gesprek met elkaar. En het kan wel eens gebeuren dat om veiligheidsredenen bijvoorbeeld een terras deels verplaatst moet worden of helemaal weg. Dat zijn natuurlijk eigenlijk geen leuke boodschappen. Dat snappen we ook heel goed. En daarom is het echt belangrijk dat je mensen meeneemt in de stappen die je zet. We proberen ze ook echt daarbij te betrekken. Dus we proberen echt zoveel mogelijk na te denken hoe het voor iedereen een soort ideale situatie kan zijn. Maar als er zwaarwegende redenen zijn om wel zo'n keuze te nemen, zo'n terras weghalen is een heel goed voorbeeld wat best vaak voorkomt, dan moet je ervoor zorgen dat je wel begrip hebt. En dan gaan we ook nadenken, joh, kunnen we op een manier elkaar tegemoetkomen? Dus in Nijmegen was er een horecaondernemer die keek tegen onze backstage aan, tegen zwarte doeken. Ja, dat is natuurlijk best wel jammer, ook als ondernemer. Dat kan ik me goed voorstellen. Met die ondernemer hebben we afgesproken, joh, dan nemen we bij jou catering af. Dit jaar is er een ondernemer waar een stuk van het terras weg moet. Nou, met hem hebben we afgesproken, joh, plaats jij dan een barretje bij ons op het terrein? Want als NPO mogen we toch geen drank verkopen. Doe jij dat dan? Ja. Dus zo gaan we echt wel met ze in gesprek. Maar ook bewoners, denk aan geluidsoverlast. Hoe kan ik me straks nog bewegen door de stad? Ja, dat zijn vragen die we ieder jaar weer krijgen, waar we vroeg het gesprek over aangaan.
Als je kijkt naar heel die verhaallijnen die je wilt neerzetten met verschillende communicatiemiddelen die er zijn, waarvan zeg je, dit zijn de succesformules of dit zijn de leermomenten die we hebben gehad?
Nou, vorig jaar hebben we een hele grote impactvolle actie gedaan met de ochtendshow. Dat was Hollen naar Zwolle. Daarbij heeft de ochtend-dj een dubbele marathon gerend. Ik vind het nog steeds idioot. Ik zou het zelf niet...
Nou ja, Wijnand had volgens mij één keer een marathon gerend.
Ik zou het mijn knieën niet aanraden. Ik heb echt ik heb gezichten...
Zou het zijn knie ook niet aanraden, maar goed, hij heeft het wel gedaan.
Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat iedereen dacht van... Wauw, ja. Als je dat over hebt voor deze actie. En door de ruis snijden is denk ik voor iedereen de ultieme uitdaging. Want mensen hebben zoveel media te verwerken. Zoveel prikkels de hele dag door. Dus je moet jezelf uitdagen dat origineel te doen. Dat we dat dus op één hele impactvolle manier doen, dat is wel nieuw geweest vorig jaar. Waardoor we eigenlijk een soort, nou niet, het was geen vuurpijl. Het was echt een heel vuurwerkpakket wat we daar hebben af kunnen steken.
Wat is jouw eerste momentje, eerste paaltje die in de grond slaat?
De in letterlijke zin?
Ja.
Nou, we beginnen op rond 9 à 10 december beginnen met bouwen. En dan, doordat we natuurlijk midden in een stad zitten, dat is best wel uitdagend, want we komen ook wel echt met groot materieel. Dus in overleg met de gemeente wijzen we echt wel een werkgebied aan. Maar het is vaak wel een werkgebied waar normaal gesproken heel veel gewone bezoekers ook zijn. Dus dat doen we zo rond 9 à 10 december. Dan gaan we helemaal omhekken. Dat wordt ook echt ons evenemententerrein. Maken we ook duidelijke afspraken over ons groot materieel. Want dat moet natuurlijk met verkeersregelaars zo'n binnenstad in. Dus dat is best wel een uitdagend proces. Want je wil ook weer niet dat je daar te veel tijd voor neemt. Want dan wordt het heel kostbaar. Dus je probeert het echt wel op een moment te plannen dat er ruimte is in de productie. Want we zitten ook nog eens in december. En wat daar echt een uitdaging voor is het weer. Dus als het echt een keer gaat hagelen of sneeuwen een dag, dan heb je wel kans dat we gewoon een dag niet kunnen opbouwen. Dan zou je 's nachts door moeten. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar tegelijkertijd wil je ook niet 2 weken lang zo'n opbouwteam inzetten, want dat is gewoon veel te kostbaar. Zeker voor een productie van de NPO, waarbij we echt wel heel scherp zijn op hoeveel het allemaal kost. Dus we beginnen met het terrein zelf, met de infrastructuur aanleggen. Dan meestal na 2 à 3 dagen beginnen ook de constructie, zoals dat dan heet. Dus het geraamte van het glazen huis en het podium, dat begint dan ook echt vorm te krijgen. En dan zie je ook wel dat ik appjes krijg van de mensen in de gemeente van, oh, nou, nu begint het er echt wel aan te komen. Want dan begint het ineens gewoon...
Dan wordt het waar.
Het wordt waar, ja.
Van plan naar realiteit. Ja,
vorig jaar appte de gemeente Zwolle ook wel van, ja, ik fiets er toch elke dag eventjes even langs om te kijken hoe het gaat. Dan wordt het echt.
Ja, precies. En waar ben je tegenaan gelopen bij voorgaande edities?
Wat de opbouw betreft. Nou ja, weer is natuurlijk zo'n ding. Maar ook dat de praktijk is altijd anders dan hoe je het bedenkt. Dus in Zwolle liep er bijvoorbeeld een busroute langs die omgeleid moest worden. En dat was ook een route waar in principe vrachtwagens en postbodes en weet ik het gebruik van mochten maken. Dus in principe wordt het altijd hartstikke goed gecommuniceerd aan de voorkant. Joh, deze 3 weken kun je het niet gebruiken. Maar ja, de eerste dag staat daar toch wel iemand van PostNL te kijken van, wat is hier dan allemaal aan de hand? En dat is best wel gevaarlijk, want ja, daar moeten wij wel heel scherp op zijn. Dat mensen die daar normaal wel mogen lopen of zijn, daar niet zijn. Dus dat is denk ik de grootste uitdaging, omdat we zo midden in een binnenstad zitten.
Het is het weer. Het is echt het weer. Want vorig jaar tijdens het evenement, toen was er een stormopkomst. En toen hebben we echt hele uitgebreide scenario's moeten maken van wat doen we met het podium? Want dat is een enorme constructie.
Ja.
Daar zitten de hele dag door, 24 uur per dag lopen de mensen over het plein. En toen hebben we dat plein gewoon in de nacht was dat gelukkig ook dicht moeten gooien op een
zekere punt. En op sommige plekken verstevigd en zo. Maar dat zat inderdaad echt in de week zelf.
En Menno, neem jij de opbouw ook mee in je verhaal?
Hoe bedoel je?
Als... Nou, in de communicatie naar buiten toe?
Nee, eigenlijk niet. We doen daar expres ook niet te veel communicatie over. Want we willen ook dat het een beetje een verrassing is.
De magie.
De magie. Het evenement begint op een bepaald moment. Dat willen we impactvol doen. Dus hoe meer je dan weggeeft aan de voorkant, hoe minder magisch dat moment. Het is natuurlijk wel een interessante storyline, maar we willen vooral dat de focus weg op het doel ligt. En niet zozeer op de DJ's of op het podium of de locatie. Dat is allemaal van belang natuurlijk. Maar onze communicatie in december zit echt gewoon op kom in actie, vraag aan plata.
We gaan straks naar het live moment. Het eerste plaatje gaat gedraaid worden. Maar ik heb eerst wat duivelse dilemma's voor jullie.
Hoeveel donaties zit er aan de plaat?
Ja, ik wil wel deze al 22 euro doneren. Dat is geen probleem.
Knapje.
Eerste dilemma voor jullie.
Twee opties, één keuze. Geen uitweg, geen smoesjes. Dit zijn de duivelse dilemma's.
Een gemeente die enthousiast is, maar onervaren. Of een stad die kritisch is, maar alles onder controle heeft.
Oeh, dat is een hele goede vraag. Maar als je het dan toch hebt over dat we uiteindelijk heel erg gaan voor dat de samenwerking goed moet zijn. Dan zou ik toch voor die eerste gaan, voor een enthousiaste gemeente. Omdat ik ook wel voldoende vertrouwen heb in onze eigen ervaring en de mensen met wie we die hele productie optuigen. Dat we zo'n gemeente daar ook wel bij kunnen helpen.
Muziek als verbindende kracht of verhalen als drijvende motor?
Ook daarvan zou ik niet kunnen kiezen.
Je moet kiezen, ja.
Maar dan zeg ik toch één.
Muziek boven alles?
Ja.
En dat verbindt meer dus dan de verhalen die je deelt?
Je hebt ze allebei nodig, maar de kracht van 3FM Series Request zit dat muziek de basis is.
Het glazen huis op een iconische, maar onpraktische plek of een saaie plek waar alles kan?
Oeh.
Leuk, Pauw.
Ja, dat is een lastige.
Wat zeg je nu?
Kijk, daar moet je eigenlijk weten wat natuurlijk onhandig is en wat saai is. Hè. Dus dat is al... Maar eigenlijk staan we natuurlijk per definitie op een onhandige plek. Want we staan gewoon midden in een binnenstad. Dus dan kies ik toch voor het eerste, want dat doen we eigenlijk al.
Oké, nou, heel goed antwoord. Nog één dilemma. Die is niet alleen voor jullie, maar ook voor de luisteraar en kijker. Een sponsor die tonnen biedt, maar schreeuwrecht met branding aanwezig wil zijn, of veel geld mislopen dat niet naar het goede doel gaat?
Nou, twee. Eén mag sowieso niet, volgens de mediawet. Dus die valt sowieso al af.
Ja, is wel de makkelijkste.
Maar
voor ons.
Dit is de makkelijkste. Ja. We willen dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Om, of je nou steunt, een plaat aanvraagt of gewoon een donatietje doet. Ja. Nee. Schreeuwerig je aandacht trekken, dan sturen we je graag weg.
Sterker nog, we zijn ook met de bijdragers bijvoorbeeld bij de brievenbus, hè, waar mensen kunnen doneren. En af en toe ook op televisie of op radio komen. Dus kijken we juist ook heel goed naar de balans, dat daar niet alleen maar mensen met een cheque van een ton staan, maar ook een kindje dat de spaarpot om heeft gegooid en waar dan 8 euro in zat. Dat vinden we echt heel belangrijk.
Boudewijn, wat is het eerste kritieke moment zodra we live gaan?
Het eerste kritieke moment?
Ja, die zegt, oké, hier moet ik op letten.
Nou, ik denk, kijk, we doen heel veel technische repetities natuurlijk, die doorloop. Maar ik denk wel dat als het dan echt begint, dan weet iedereen wat hij moet doen, doet iedereen wat hij moet doen. Het is natuurlijk zo'n cadans die je met elkaar hebt. Want op het eerste moment dat we live gaan, is vaak live op het podium, radio en televisie. Dat is ook wat de productie zo uitdagend maakt. Dus er komt op dat moment gewoon heel veel samen. En ondanks dat je dat echt goed repeteert met elkaar, maar daar echt goede schema's voor hebben. Dus iedereen weet precies op welke vierkant die meter die moet staan. Is er toch altijd even die spanning van... Ik hoop dat dat allemaal goed gaat en dat we dan ook de impact bereiken die we hopen te bereiken.
Kun je iets meer gevoel geven bij al die technische partijen die bij elkaar komen?
Nou ja, we hebben natuurlijk een televisiepartij. Daar heb je dan weer een omroep die daarbij betrokken is, die daar de inhoud voor maakt. Die is daar een beeld bij. We hebben natuurlijk onze radiokant. Wat inhoudelijk interessant is, is je moet het op radio kunnen volgen zonder dat je beeld ziet. Maar ja. Op beeld... Moet het ook weer natuurlijk voelen. Dus we kunnen we alles heel erg gaan zitten beschrijven. Wat je zou doen in een podcast of voor een radio-uitzending. Maar dat is voor tv weer gek. Dus dat moet logisch samenkomen. Maar vervolgens hebben we ook nog weer een band klaarstaan. Met hun management en hun crew. En onze eigen stage crew. Die ook staan te wachten. We hebben het geluid op het plein. Dat dan weer niet mag interfereren met de radio-uitzending. Want op een gegeven moment begint dan de radio-uitzending. Maar vaak is er dan op het podium nog iets gaande. Dus dan moeten we kijken. Hoe zorgen we ervoor dat het niet... gaat rondzingen. Dus er gebeurt zoveel spannende dingen.
Het zijn drie draaiboeken. Een radiodraaiboek, precies. Een tv-videodraaiboek en een podiumdraaiboek. Ja. En dat moet ergens heel erg samen dansen. En dan moet het ook zijn eigen weg gaan, maar wel rekening houden met elkaar.
Exact.
Dat is zoveel afhankelijkheden.
Ja.
En zoveel, en er gaat ook altijd iets mis in de complexiteit. En, en daar zit natuurlijk de professionaliteit van de productie in. Hoe gaan we daarmee om?
Ja. Hoe bewaak je die dans dan?
Door het gewoon al vroeg de eerste versies van zo'n draaiboek te maken.
Ja.
Echt ook te oefenen, letterlijk. Generalen te doen.
Ja.
Maar ook te vertrouwen de professionaliteit van iedereen die daar staat. Ja.
Nou, we beginnen er toevallig volgende week mee. Dus dat is half oktober. Gaan we echt een schema maken waarin we precies weten welke cameraman zit waar, welke geluidsman zit waar. Welke knop drukt hij in en welke knop drukt hij ook vooral niet in. En dat gaan we dan 17 december allemaal repeteren met z'n allen. Want dat moet echt, want anders gaan we ergens elkaar heel erg in de weg zitten.
Ja, precies. Want hoeveel is geregisseerd en hoeveel momenten zijn er voor spontaniteit ingebouwd?
We hebben eigenlijk moet het draaiboek wel voor 90% al gevuld zijn. En is het gewoon continu een afweging van vervangen we iets of pakken we dit? Of ja, kijk, de mooiste, origineelste momenten zitten altijd in de spontaniteit. En in of iets uitvergroten of iets op elkaar te klikken, waardoor je in één keer denkt, hé, dan heeft het nog meer impact. En die flexibiliteit in draaiboeken, die is gewoon super leuk. Uitdagend ook wel, want soms gebeurt het ook niet. Hè? Dan wil je dat het gebeurt, dan is het er niet. Nee. Dus dat vergt ook heel veel creativiteit. Juist de mensen bij elkaar trekken op een bepaalde punten. Van oké, we weten sommige mensen bij ons zijn heel creatief. Jongens, even koffie drinken. Dit gebeurt er. Hoe kunnen we daar nog origineler meer impact mee maken? Wat hebben we nodig? En dat maakt de hele productie zo leuk.
Ja. Ja, dan moet,
want dan moet Boudewijn ook weer iets mee.
Ja, leuk. Nee, dat is heel leuk. Ja.
Maar is er gelijk ook soms misschien juist lef en durf hebben om iets los te laten en te laten gebeuren?
Ja, ja, absoluut.
Juist
absoluut.
Dat.
Maar ook wel soms het geloof te houden van hey, het werkt nu nog niet, maar het kan nog wel beter. Weet je, blijven schaven.
Ja. Ja. Hoe gaan jullie om met crowd management?
Nou, daar maken we een heel goed plan voor. We hebben ook heel goed bedrijfsskills, heten zij, die we daarvoor in de arm nemen. Dus ja, daar denk je heel goed over na. En je leert ook van de ervaringen van het jaar ervoor. Dus we kijken ook gewoon heel kritisch naar onze line-up. Maar we kijken ook van, hey, wat is normaal gesproken de traffic in zo'n stad? Dus dat begint dan met, komen mensen gemiddeld genomen met de auto of met het OV? En waar komen ze dan vandaan? In principe is Serious Request, en dat vinden we heel belangrijk om te benadrukken, een open event. Dus dat open karakter proberen we zoveel mogelijk te bewaken. En zeker overdag zou je altijd zien dat je van alle kanten erin en erop en eruit kan. Dat willen we ook, want het is iets waar je eventjes langs wipt en dan weer weggaat. S'avonds bij de optreden zie je gewoon dat het wat drukker wordt. Nou, en dan bespreken we echt wel verschillende stappen in het veiligheidsoverleg, die ik hier natuurlijk niet ga vertellen, want dan heeft het geen zin meer. Maar dan bedenken we stappen om ervoor te zorgen dat we dat publiek gewoon op een goede, natuurlijke manier naar ons plein kunnen laten bewegen. En van vorig jaar hebben we ook weer heel veel geleerd. En daar hebben we dit jaar weer zichtbare en onzichtbare aanpassingen in. En zichtbare aanpassingen zijn dat we ook met duidelijkere ingangen gaan werken. Met line-up gates en van die poortjes die je ook wel gewoon op de festivals ziet. En waar je als een soort trechter naar binnen gaat. Maar op die poorten komen ook ledschermen, waardoor we van veel grotere afstand al kunnen communiceren met het publiek dat komt. Dus nou ja, dat zijn zichtbare aanpassingen die we dit jaar gaan doen. En waarvan we ook echt vertrouwen hebben dat die ervoor zorgen dat de mensen snappen hoe ze ons kunnen bereiken en verlaten.
Wat was een moment, kijk jou even aan Boudewijn, waarvan je dacht, fuck, hier moet ik echt even in de bres springen.
Dat was vorig jaar de openingsshow. Het plein in Zwolle lag op een plek waar wind best wel makkelijk, er stonden veel hoge gebouwen omheen, maar verder was het best wel een groot open plein. Dat betekent dus dat wind door die gebouwen heen komt, dat je een soort valwind krijgt. Nou, die kwam tegen het podium aan, waardoor een doek aan de zijkant scheurde. Daardoor was het niet meer veilig genoeg voor Rondé in dit geval om daar op te mogen treden. Nou, dat was een kwartier voordat zij live zouden gaan op televisie en radio voor onze openingsshow. En toen kwam de veiligheidscoördinator naar me toe. Die zegt, ik ga je nu nog geen toestemming geven dat dit doorgaat. Blijf rustig, zei ze ook gelijk. Nou ja, dat bleef we gelukkig ook wel. Nou ja, de stappen die je dan neemt is, oké, dit kan wellicht niet over een kwartier. Dus de productie is echt bezig gaan met, kijk, kunnen we dat doek nog weer verstevigen, waardoor het wel veilig wordt. Maar parallel daaraan heb ik de televisieredacties gebeld en de radioredactie gebeld van, joh, dit is de situatie. Kunnen we misschien niet meer oplossen. Ga maar iets anders verzinnen. Je hebt nog 10 minuten en dan gaan we live. Nou, nu lachen we daar gelukkig om met z'n allen. En wat ik daar het allermooiste vond is, en dan weet je dus dat je de scenario's goed hebt uitgedacht. Ten eerste hoe rustig iedereen bleef. Dus ook in dit geval BNNVARA die ik dan bel, hoe rustig die ook bleef. Oké, we gaan erover nadenken. Komt goed. Hetzelfde gold voor ons radioteam, maar ook bij ons achter backstage. Iedereen bleef gewoon kalm, omdat we er dus over hadden gedacht. En 10 minuten later, dus 5 minuten voordat we echt live zouden gaan, toen belde de televisieredactie op en zei, nou, we hebben iets leuks bedacht. Volgens mij wordt het echt heel mooi. Dan gaan we het gewoon op die manier doen. En nou ja, laat maar weten of het nog wel lukt of niet. En echt anderhalve minuut voordat we echt live zouden gaan, hoorden we van de stage manager, het kan. Dus toen was het allemaal voor niets. Maar het was wel een hele goede leerschool. En het gaf zoveel vertrouwen in onze teams voor die week zelf. Dus ergens was het ook wel weer een blessing in disguise. Het kwam goed. Maar we hebben ook even gezien hoe iedereen functioneert op zo'n moment.
Maar laatste vraag. Wat is jullie brightest advies wat jullie de luisteraar willen meegeven?
Zoek mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die niet alleen maar een factuur willen sturen.
En wat voor mezelf ook wel geldt, is als ik kijk naar mijn eigen pad, wat ik binnen Serious Request heb bewandeld. Als je de kans krijgt om heel veel verschillende facetten te proeven. Ja, dus ik ben ook redacteur geweest en producer en productieleider op verschillende onderdelen binnen dit project. Dat maak je later, als je de ambitie hebt om wat grotere projecten te leiden, veel rijker. Het is voor mij heel prettig dat ik goed snap wat ook een bepaalde contentbehoefte is die de teams hebben. En ik kan dat dan mooi koppelen aan alle technische en vergunningsaspecten die er ook zijn. Doordat ik die beide werelden nu zo goed snap en heb meegemaakt, denk ik dat deze rol me daarom ook best wel goed past. Dus als je de kans krijgt, als je ooit ambitie hebt om projectleider van mooie grote projecten te worden, zorg dan dat de weg daar naartoe ook bestaat uit heel veel gewoon verschillende onderdelen van zo'n productie. Ga daar vooral echt aan proeven en gun jezelf ook de tijd.
Mooi. Dankjewel voor jullie advies, voor jullie tijd.
Ja. Jij bedankt.
Dank voor de uitnodiging nogmaals.
Heel goed.
En luisteraar, ook jij bedankt dat je er was. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat vooral een opmerking achter of geef ons 5 sterren. Want hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer mensen we kunnen inspireren. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Want er komen nog heel veel gave gasten langs die graag hun verhalen met jou willen delen. Zoals volgende keer Sander Kloots, directeur sponsoring en events bij Van Lanschot Kempen. Met zijn team organiseert hij meer dan 300 evenementen per jaar aan een doelgroep die alles al gezien heeft. Hoe kan hij deze mensen naar zich toe trekken en echte impact maken? Wil je daarnaast op de hoogte blijven van het leukste inspiratie, het laatste branche nieuws, de mooiste vacatures of de tofste adressen van partijen om mee samen te werken? Check dan www.eventinspiration.nl of volg ons op de socials, LinkedIn, Instagram en Facebook. En vergeet ook vooral niet om je te abonneren op de nieuwsbrief. Dan blijf je nooit meer verstoten van enig nieuws uit de festival- of evenementenbranche. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Keep sharing the bright side of life. Cheers!